Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De Pantelitsch podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Godsamme, maar het blijft mijn clubje hoor. Dit is mijn club.
Het is donderdag 25 april en je luistert naar een gloednieuwe wedstrijdeditie van de Pantelitsch podcast met Jan Verdonk en ik, Thijs Zwageman, de ochtend na Ajax Excelsior. Als je denkt dat Ajax bezig is aan een opleving, dan is die altijd van korte duur, hebben we dit seizoen gemerkt. En zo ook thuis tegen laagvlieger Excelsior. Ja, Jan Verdonk, die opleving tegen Twente in de tweede helft, die was er toch wel?
Die was er wel, maar we zeiden toen al wel dat je een beetje voorzichtig moest zijn met... vond ik in ieder geval ook met de interpretatie ervan, omdat het denk ik een fase was van 20, 25 minuten in die tweede helft bijvoorbeeld, dat je echt beter was. Ja, je was toch ook nog fases gewoon kwetsbaar. Maar ja, het zegt toch misschien ook wel weer wat over Twente, dat
zeker,
ja, toch?
Zeker, ja. Ja. Als elke ploeg het Ajax dit jaar je lastig kan maken in de arena en het jou niet lukt, dan moet je toch ook bij jezelf te raden gaan als Twente inderdaad.
Ja, precies.
En toch dan. Ajax houdt logischerwijs vast aan die 4-3-3. Dan, ik sprak het ook uit in die reguliere. Dan hoop je misschien op een comfortabele woensdagavond. Weten ook dat Excelsior echt... Ik heb ze dit jaar heel vaak voor ESPN ook aan het werk gezien. Ook voor analyses en dat soort dingen. Of tegen tegenstanders. Ja, het is een van de matigste ploegen van de Eredivisie.
Ja, en dit is toch een ploeg waar je gewoon... In normale jaren, ook zelfs als het een ietsje minder gaat, dat je totaal geen vrees hebt als je een rode kaart zelfs pakt. Toch? Dit is gewoon belachelijk dat je dan tegenwoordig moet gaan vrezen voor zelfs thuis tegen Excelsior.
Ja, het is ook bijvoorbeeld in dat seizoen onder Schreuder, hè, of die paar maanden onder Schreuder, dan won je hier ook nog gewoon 7-1 van in een tijd dat je net bijvoorbeeld heel dik van Napoli had verloren en dat soort dingen.
Ja, en dan zeiden we misschien nog tegen elkaar daarna, weet je wel, van wie krijgt te veel kansen tegen, of je bent nog in fases te kwetsbaar, maar je won wel dik. En die kansen, was geen enkele moeite om die aan één te rijgen.
Nee, precies. Nou, dan, wat al gezegd, Ajax startte in die 4-3-3 eigenlijk precies hetzelfde zoals in de tweede helft tegen Twente, dus ook met Tahirovic en Manswerk en bijvoorbeeld geen Van de Bomen op dat middenveld. Ja, hoe, het is een beetje vragen naar de bekende weg, maar hoe zie je Ajax dan van start gaan?
Ja, zoals we ze vaker van start zien gaan. Hè? Heel erg mat. Dit is traag, is veel fouten. Je ziet geen patronen. Heb jij ergens iets van, wat lijkt op het stempeltje van het schip gezien in die beginfase?
Ik zou het graag willen zien, maar het was inderdaad vaak geschuiven tussen Schutalo en Kaplan centraal achterin. Manswerk en Tahirovic die te vaak hetzelfde deden. Taylor die ik dan nog wel bedrijvig vond onder Brobby, maar... Ja, buiten misschien Mika Gods flitsen, was dat ook de enige die er wat energie en in ieder geval wat moeite in leek te stoppen. Want het was ook allemaal, kijk, we kunnen het hebben over patronen, maar ik denk als je ook gaat kijken naar gewoon uitvoering en wat spelers zelf in een wedstrijd leggen, ja, dat valt niet goed te praten. Ik zat dan op die perstribune bovenin en je ziet het gewoon shocken, ja, nul tempo en ja, ik denk... Als je op een gegeven moment weet dat je niet de meest innovatieve of tactisch sterkste trainer hebt, dan ben je toch nog steeds aan die spelersmateriaal. Zijn die jongens het aan zichzelf verplicht om hier gewoon energie in te leggen en een beetje met gewoon ook plezier in het voetbal wil je toch uitstralen?
Ja, maar ik denk dat het ook wel... Het is wel eens leuk, hè, om dan een beetje in te zoomen op wat dat dan precies het verschil is dan tussen zo'n trainer als nu van het Schip en misschien een moderne trainer. Als, nou, laten we Guardiola dan even als het uitgangspunt noemen. Nee, maar ik bedoel een Mika Gods, die legt volgens mij nog behoorlijk wat energie in zo'n wedstrijd. Maar de manier waarop hij dat doet verschilt zo erg van de buitenspelers van bijvoorbeeld Manchester City of in Barcelona. Dat je denkt van ja, leert die jongen wel überhaupt iets onder deze trainer?
Ja, nee, het klopt wat je zegt. Ja, Gods die legt er in ieder geval nog wel energie in. Of die het goed gebruikt is de andere kant. Maar ja, daar komt nog wel dan gevaar uit voort. Hij had vroeger in de wedstrijd ook die actie op rechts buitenom. Dat hij echt met een lichaamsschijnbeweging en een versnelling, nou, een schot in de korte hoek uiteindelijk heeft. Ja, en verder hield dat allemaal niet over. Het was zo gesapig. Het was zelfs Excelsior dat van achteruit nog relatief makkelijk ook soms via het middenveld en dan een crossbal, een kantwissel, tot kansen kon komen. En ja, dan uiteindelijk na een klein half uurtje komt Ajax toch op 1-0. Die ja, redelijk uit het niets kwam toch, die treffer.
Ja, want ik denk dat je tot die tijd één keer gevaarlijk bent geweest. Via ook weer een individuele actie van Gods. En die dan meerdere mensen passeert. Hè. Het is niet zo dat hij eerst wacht totdat hij in een 1-tegen-1 per se komt. Maar en dan komt inderdaad die goal uit het niets. En het was wel een aardige goal, maar ja, vrij laat. En ja. Daar zou, ja, is veel mee gezegd, denk ik.
Toch dan even inzoomend op een van de weinige lichtpuntjes. Het was in de kleine ruimte uitstekend draaien van Taylor. En die bal natuurlijk uiteindelijk op maat. Goede loopactie ook van Brobby die de ruimte trekt. En dan die bal naar Rens. Die ook wel in ieder geval in balbezit. Want we gaan het straks natuurlijk nog over die tegengoals hebben. Maar in balbezit komt hij er wel weer gewoon eigenlijk goed uit. Hè, in die viermans achterhoede als rechtsback.
Ja, zeker weten. Maar... ja, nee, en bij deze goal liet hij daar zijn kwaliteiten zien. Maar het is allemaal aan de bal. Want we hebben, het, zoals je terecht aangeeft, bij de tegengoals ook wel zijn negatieve kant gezien.
Ja, nou ja, deze in ieder geval. Het was, ik vond het nog knap. Hij moest snel handelen. Klopt. Drukte hem knap met links natuurlijk in het dak van het doel. Nou ja, dan hoop je misschien, zoals dat ook soms wel eens kan, hè, tegen zo'n laag vliegen, als de band dan eenmaal is gebroken, dat je er iets makkelijker overheen gaat. Ja, toch was dat niet het geval. Want ook in die minuten daarna bleef het tempo zo gesapig. En ja, na afloop zat ik ook op de persconferentie. En toen vroeg ik ook aan John van het Schip van, hoe kan het nou dat er ook bijvoorbeeld zo weinig diepgang is van de buitenspelers? Want dat viel ook op. Hè. Nadat Ajax dan de bal op het middenveld veroverde, dan was er niemand die aanstalten maakte om achter de linies vrij te komen of diep te gaan of daar gevaar te stichten. En zijn antwoord was als volgt.
John, om te beginnen met 11 tegen 11 viel ook al op dat jullie na balwinst en ook al in de opbouw van achteruit heel weinig diepgang hebben. Hoe verklaar je dat?
Hoe verklaar je dat? Het zijn type spelers die we dan hebben. In de opbouw willen we met loopjes vanuit het middenveld willen we dan de diepte hebben. Maar dan moet je daar natuurlijk wel op een goede manier... komen. En dat gebeurde inderdaad in die eerste fase weinig of niet. Gods is een speler die in de bal komt. Bergwijn, Brobby, Blake. En dat is natuurlijk wel weer een teleurstelling. Al vrij snel weer last te hebben. Die ging nogal één of twee keer langs de zijkant. Maar ja, de overtuiging was er niet, omdat hij toch niet fit was. En dat baart ons natuurlijk ook zorgen.
Over type spelers, hè, maar is dat ook niet aan een technische staf om gewoon te benadrukken van ga 5-6 keer diep in die eerste helft? Dat heeft toch niet per se met een type speler te maken?
Nee, maar goed, dan zeg ik, Gods, die heeft dat op zich wel in zijn spel. Brobby heeft dat in zijn spel. Maar ja, nogmaals, dan moet je wel op die wijze moet je dan in positie komen om dat te doen. En we kwamen niet in die posities daar om dat echt, zeg maar, voor elkaar te krijgen. Dan is dat lastig, want zij drukken ver naar voren, waar ze, zeg maar, ons onder druk aan zetten. En dan heb je het daarin moeilijk. En de ballen die we dan lang speelden, die waren ook niet goed.
Ja, Jan, hij heeft het over type spelers en dat het daardoor een gebrek aan diepgang was. En het feit dat Excelsior Ajax best hoog onder druk zette. Nou kijk, die opbouw van Ajax was natuurlijk niet goed. En dat was moeizaam met Tahirovic en Mansveld. Nou, zoals gezegd, veel van hetzelfde. Maar ook bijvoorbeeld als Ajax op het middenveld de bal wint en er gewoon heel veel ruimte ligt om wel diep te gaan achter die verdediging, dan gebeurt dat ook niet. En ja, met alle respect, maar je hoeft geen goede voetballer zijn om een loopje in de diepte te kunnen maken. Dat heeft toch niks met een type te maken?
Nee, en dit zegt denk ik alles over van het schip, want hij legt het meteen bij het type speler. Hij zegt niet, nou in de eerste fase kwamen we gewoon niet in de posities, waardoor we uiteindelijk die afspraken niet na kunnen komen. Dat zegt hij niet. Ja. En dit heeft alles ook met verwachtingen te maken uiteindelijk. Als je het over Peter Bos hebt of Arne Slot, die vragen denk ik veel meer van buitenspelers. Ik denk dat een Guardiola dat met een Doku bijvoorbeeld, die vertelde pas hè, wanneer hij precies zijn individuele acties mag maken. Ja, dat is ook een jongen die het liefst volgens mij 8, 9 man voorbij zou dribbelen, maar dat doet hij niet meer, omdat Guardiola bepaalde dingen van hem vraagt. Ja, dat heeft alles met verwachtingen van de trainer vooral te maken in mijn ogen.
Ja, precies. En als je dan toch nog even inzoomt op dat, dat hij dan zegt, ja, de opbouw moeizaam en daardoor komen we niet in de posities. jij noemt al ook misschien Feyenoord en PSV. Waar bijvoorbeeld nou, bij PSV met Bakayoko, bij Feyenoord ook met Minte of met Paixão. Jongens op de vleugel staan die ook al in de eerste fase opbouw gewoon de diepte intrekken. Want daarmee creëer je ook dat een tegenstander moet reageren. Dus daarmee kan je het ook voor jezelf makkelijker maken, dat je bijvoorbeeld wel meer ruimte krijgt op het middenveld. Dus het is ook een beetje, ja, kip en het ei verhaal, toch? Oorzaak gevoel.
Ja, helemaal mee eens. Kijk, en we zien allemaal wel dat het spelersmateriaal op dit moment ondermaats is. Maar we hebben ook wel vaker gezegd dat die jongens die achterin staan op zich qua opbouwen geen verkeerde spelers zijn. Dus dan moet je inderdaad ook als ploeg wel de afspraken zo hebben staan dat je die ruimtes voor elkaar gaat maken, zodat je die kwaliteiten van die jongens ook gaat benutten. Ja, en ja. Dat zien we steeds weer, hè, dat het stempeltje van het schip, die zien we niet. Of die is onvoldoende. En hij lijkt er ook niet echt bepaalde ideeën op na te houden, want die hoor je nooit eigenlijk in de interviews.
Nou ja, het inderdaad, want vervolgens na deze vraag over het gebrek aan diepgang vroeg ik hem ook naar de gewijzigde manier van druk zetten van Ajax in die 4-3-3. En ja, dat wat er toen gebeurde was ook wel opvallend, op zijn zacht gezegd.
Ander vraagje over druk zetten. Eerder dit seizoen in 4-3-3, dan koos je voor om eigenlijk met een buitenspeler door te gaan op de back. En nu tweede helft tegen Twente en vandaag weer met Kenneth Taylor, die dan vanuit het middenveld doorgaat op de centrale verdediger. Wat is de reden voor die omzetting en hoe vind je dat uitpakt?
Nou, het ligt eraan hoe ze opbouwen. Dus als ze met 4 opbouwen, dan is het gewoon Kenneth met de spits, in dit geval Brian. En als ze dan met 3 opbouwen, dan is het meer dat Kenneth gewoon in het middenveld blijft. En dan doe je het gewoon met de 3 voorsten. En dus ja, daarom was het Kenneth met Brian.
Job. Ja, en je hoort er al aan het einde dat Miel Brinkhuis de beurt geeft aan Job. Want kijk, dit is een antwoord natuurlijk waar ik nog heel veel vragen heb. Want ik wil bijvoorbeeld vragen, in aanloop naar de 1-1 van Excelsior zien we dat Ajax te laat doorstapt met jouw gewenste manier van druk zetten. Dus dat vanuit het middenveld het doordekken te laat is, onder andere met Kaplan. Nou ja, waardoor Hato moet reageren, waardoor uiteindelijk Bergwijn uit positie loopt en natuurlijk een hele onnozele overtreding maakt, komen we zo nog op. Maar ja, dat is een vraag die je natuurlijk wil stellen van oké, dit is het plan. Vervolgens is het dan een kwestie van slechte uitvoering of is het plan niet duidelijk bij de spelers? En wat er dan gebeurt is dat Miel Brinkhuis met het handje wuift, dat de microfoon onder je mond vandaan wordt getrokken en dat parool de beurt krijgt. Ja, dat zijn toch een beetje Chinese taferelen in de perszaal.
Chinese taferelen, en dan zou je bijna het idee hebben dat Miel Brinkhuis de kwaliteiten van het schip behoorlijk goed op waarde schat. Ja, maar anders heeft hij dit toch niet nodig?
Ja, dus dat hij hem beschermt in de
Nou ja, dat is eigenlijk de enige verklaring die ik ervoor heb. Want als je trainers waarin je vertrouwen hebt, dan zou je zeggen van nou, red je er maar uit. Dan leer je misschien ook nog van. Ik bedoel, het zijn hartstikke goede vragen die je stelt. Ik ben ook nog benieuwd. Dan doen we het gewoon met 3. Ja, hoe dan? Want ik ben benieuwd hoe hij ze dan precies druk wil laten zetten. Ja, goed. Als Van het Schip daar nooit antwoord op mag geven, dan vraag ik me af of hij ruimte heeft om zijn visie nog verder bij te schaven.
Ja, het is pijnlijk. En ik snap echt wel dat ik daar niet een 1-op-1 half uur interview met hem kan houden. Maar Ja, als ik dan hoor dat de andere media na mij wel gewoon 5-6 vragen soms kunnen stellen. Ook vaak nog een stuk negatiever ingestoken. Je hebt de Valentijn Drizzi die daar gewoon zit met John, vind je het nog wel leuk om trainer van Ajax te zijn? Ja, kijk, ik snap wel dat je van dat soort vragen een beetje moedeloos wordt. Maar ja, dit voetbal inhoudelijke, dat zou je toch wel van een trainer een stukje duiding bij willen
geven. Zeker, maar Thijs, dan ben ik ook wel benieuwd. Want het zegt natuurlijk ook weer wat over het Nederlandse voetbalmedialandschap. Jij stelt dan je vraag, je hebt geen kans om door te vragen. Zijn er dan collega's die dan wel dat punt aanpakken en door gaan vragen?
Ja, toevallig gisteravond was het nog wel Lent in Godijk, Ajax-watcher van VI, die daar ja, voorzichtig ook op doorvroeg. En ook bijvoorbeeld daar wat de afspraken waren. En ja, ook toen Ajax met 10 man kwam te staan in verschillende spelsystemen. En ja, John van den Schip gaat nergens echt de diepte op in. Dus op die manier pareert hij het ook wel een beetje. Maar daardoor heb je die doorvragen nodig om wel tot de kern te komen. Want anders kan hij zich natuurlijk heel veilig houden met wat hij bijvoorbeeld nu ook zegt van, nou ja, of we zetten met 3 druk of we zetten door de as druk, afhankelijk van wat de tegenstander doet. Ja, maar dan zou je wel bijvoorbeeld willen weten van oké, en waar zeg maar hangt dat dan vanaf en welke momenten, welke specifieke situaties, dat soort dingen. Ja, die kans krijg je helaas niet. Dus dat is wel, ik vond het weer een opvallende gewaarwording. En nogmaals, het is mooi dat we daar met de Pantelis podcast inmiddels op die persconferenties kunnen zijn, want we hebben natuurlijk vaak zat met deze vragen gezeten dat we ze niet konden stellen. Maar ja, het blijft dan jammer dat als je erbij zit, dat je ze alsnog niet allemaal kunt stellen in ieder geval.
Ja, en laten we hopen dat we volgend jaar dan een trainer hebben waar Miel Brinkhuis wat meer vertrouwen in heeft.
Ja, dat is de andere kant. Ja, dat is de andere kant. Als we dan toch eventjes naar dat moment toe gaan, hè, wat ik dus nu niet kon vragen aan John van het Schip, waar Bergwijn dus uit positie komt, te laat moet reageren en ja, vervolgens daar in de 16 als een aanvaller verdedigd. Hoe kijk je daarnaar en wat ook bijvoorbeeld de scheidsrechter en de VAR vervolgens beslissen?
Ik denk dat je het helemaal goed geeft. Dat het een aaneenschakeling van momenten is waarop er fouten worden gemaakt. Ofwel door het ontbreken van afspraken, ofwel door gewoon foute inschattingen van spelers. Waardoor er veel ruimtes ontstaan. Bergwijn, waarbij het geen automatisme is dat hij intensief mee verdedigt. Zoals wij ook weer moderne buitenspelers normaal veel gevraagd van wordt. Ja, dan komt hij te laat en dan maakt hij die onnodige overtreding. En daarna dan ligt die hele wedstrijd eigenlijk op zijn kop.
Ja, toch hè, kijk, de regels zijn wat dat betreft heel strikt. Ik vind wel altijd, ja, voetbal blijft een spel van interpretaties. Dus je kan ook kijken naar hoe groot was deze scoringskans. Maar de regel is, als je een doorgebroken speler neerhaalt zonder intentie om de bal te spelen, dan is het alsnog rood en een penalty. Terwijl dat triple punishment daar, dat was natuurlijk een beetje aangepast. Nou, als je echt de bal probeert te spelen en eigenlijk een lichte overtreding maakt, dan is het geel en een penalty. Ja, hoe vind jij dan dat een scheidsrechter dit zou moeten interpreteren?
Ja, nee, maar dat is het vervelende. Hij heeft natuurlijk die regels waar hij zich aan moet houden. En dan kun je hem geven, maar ja, ik vind het ook veel te zwaar gestraft. Eigenlijk duidt dit wel op een mankement van de regels. Want het is inderdaad een dubbele straf. En bovendien kun je inderdaad nog afvragen van, was dit nou inderdaad een 100% scoringskans? Want dat was ook nog wel een beetje de vraag. Zo makkelijk was hij niet.
Wat spelers. Nee, precies. Maar ja, uiteindelijk komt Excelsior op 1-1. En dat was gezien het speelbeeld ook met 11 tegen 11 al niet onverdiend. Ja, einde eerste helft zien we dan Brobbey, die al de hele tijd een beetje met de bank contact had. En gebaren maakte dat het gewoon niet goed bleek te gaan. Ook wel weer een aderlaat.
Ja, dat is ook weer een aderlaat. En ik vond het heel opvallend ook dat Van het Schip in de persconferentie of in de vragen in ieder geval aangaf van, het is heel vreemd, want tijdens de training heeft hij nergens last van en dan tijdens zo'n wedstrijd begint hij met wat stijfheid en uiteindelijk dan valt hij uit. Wat zegt dit nou over de trainingen, denk jij, Thijs? Dat het daar allemaal...
Dat wordt niet in de hoogste versnelling.
Ja, toch? Maar dat is het toch? En heeft dat dan met de ruimtes te maken waarin ze partijvormen oefenen? Waar zou dat dan mee te maken hebben?
Ja, lastig. Kijk, het is natuurlijk sowieso... misschien, je kan een intensiteit van een wedstrijd niet 1-op-1 nabootsen. Maar zeker in een periode waarin Ajax gewoon ook, bijvoorbeeld nu met een bekerfinale dat weekend, je hebt gewoon 1,5 week bijna vol kunnen trainen. Ja, dan moet het 4-5 dagen voor de wedstrijd gewoon op volle bak intensiteit, wordt daar ook gewoon 11 tegen 11 gespeeld. Ja, en dan is het wel opvallend dat allemaal goed gaat. Dat Van het Schip nog voor de wedstrijd zegt, Brobbey kan eigenlijk 90 minuten spelen, toch? Helemaal hersteld. En eigenlijk vanaf de 20e minuut of zo heeft hij al last. Dus ja, dat het zegt zeker iets over de intensiteit waarmee...
Het zegt wat over die intensiteit. En Van Schip die vindt het dus gek. Kennelijk vindt hij het gek, maar dan denk ik, dan heeft hij misschien ook nog geen mensen om zich heen zetten die dan de oorzaak daarvan kunnen aanwijzen. Hoe verontrustend is het dat zo'n staf bij Ajax die oorzaak nog niet heeft kunnen vinden?
Ja, nee, heel verontrustend. Maar zoals het ook heel verontrustend is, dat Ajax natuurlijk met een totaal gebrek aan intensiteit ook in wedstrijden speelt. Want we hebben het dan nu over dat de intensiteit in de wedstrijd hoger ligt dan op de training. Maar dat doen ze op de training walking football of zo. Want het is niet dat je dan nu ziet dat iedereen zich het snot voor de ogen loopt. En dat er op hoge intensiteit veel dieptesprints worden gemaakt. Of dat er in de omschakeling heel intensief korte meters worden gemaakt. Dat ontbreekt
toch? Nou ja, precies. Maar inderdaad vond ik ook dus opvallend aan Van het Schip. Die zei dan van ja, met de mentaliteit is alles dus wel goed. Want we kwamen terug tot 2-2. Dan denk ik, ja, maar dan neem je alleen die 2-2 als een meetpunt kennelijk. Want als je inderdaad kijkt naar wat jij terecht aangeeft aan de intensiteit met sprints en in een balbezit, dan ontbreekt er dus kennelijk van alles in de mentaliteit. Want dat kunnen ze niet opbrengen.
Nee, ja, dan, nou ja, vervolgens komt IJs met 10 man te staan en je zegt er ontbreekt van alles in de mentaliteit, maar er ontbreekt ook wat in duidelijkheid en vaste afspraken wanneer Ajax, zoals al heel vaak dit seizoen, met 10 man komt te staan. Daar vroeg ik Divine Range naar, had ik ook aan Van het Schip willen vragen, maar ja, zoals gezegd, die tijd was er niet.
Ja, en jullie hebben dit seizoen al ontzettend veel rode kaarten gekregen. Is dat iets waar nog extra aandacht aan wordt besteed, in de zin van dat jullie die scenario's uitwerken, zodat op het moment dat jullie met een man minder komen te staan, dat duidelijk is hoe en wat en welke afspraken er dan gelden in het veld?
Ja, natuurlijk, die rode kaarten zijn niet bewust. Maar ja, we weten wel, als we een rode kaart krijgen, wat we er tegen gaan doen. Dus ja, het is kijken wat het spel brengt of wat het spel van ons verwacht. En je zag ook dat we eerst half na die rode kaart anders speelden dan de tweede helft. Toen gingen we naar 4-4-1. Dus ja, dat verschilt een beetje.
Ja, want dat viel op, hè, dat jullie eigenlijk een beetje hinken op twee gedachten. Van de ene helft van de ploeg wil ook met een man minder misschien nog door en de andere helft iets meer blijven. Dus het is niet zo dat op het moment dat jullie met een man minder komen te staan, iedereen gelijk weet, oké, we gaan nu dit bijvoorbeeld doen.
Dat ligt aan de wedstrijd. Dat is anders.
Okay. Dankjewel.
Ja. Jan, dit is schrijnend.
Hier past bijna stilte, hè? Want ik bedoel, ik vind ook, ben wel blij dat nu opgehelderd is dat ze die rode kaarten niet bewust pakten. Daar waren we toch even over aan het twijfelen.
Fijn dat die van Rens dat even uit te leggen.
Ja, dat is hartstikke fijn. Maar voor de rest, ja, hoe zou dit bij een normale trainers werken? Want het kan natuurlijk zijn dat Van het Schip totaal verkeerd geïnterpreteerd wordt door de spelers. Ja, dat zou ook nog kunnen. Ja,
dan is dat ook een probleem. Maar ergens snap ik nog wel wat hij zegt. Hè? Want het is, stel dat je 3-0 voor staat en je komt met 10 man te staan. Ja, dan verdedig je lekker die voorsprong en is er niet zoveel aan de hand. Als je 1-0 achter staat en je komt met 3 man te staan, dan probeer je het misschien nog iets hoger en toch nog ook met 10 man die 1-1 uit het vuur te slepen. Maar dan heb je het over scenario's. En daar vraag ik hem ook naar. Van, zijn die scenario's duidelijk? Dat op het moment dat je dus, wat ik zeg, het 1-0 of 1-1 staat het nu bijvoorbeeld, thuis tegen Excelsior, je komt met 10 man te staan. Is dan duidelijk, oké, we gaan nu inzakken en de punt uit het vuur slepen, of we gaan nu wel door en nog de overwinning proberen te pakken. En als je kijkt naar het spel, is dat niet duidelijk, want Ekpom en God, die lopen het centrum van Excelsior nog vast te zetten en hoog druk te zetten. En Kaplan en Soetelo blijven gewoon achterin hangen, waardoor je met 50, 60 meter tussen de linie speelt. Dat kan
nee,
toch niet?
En dat was dus, als je Rens hoort, dan zou je nog bijna denken van oké, misschien dat het een speler is die gewoon niet zo goed kan navertellen wat Van het Schip heeft afgesproken. Ook met zo'n ploeg zit het een stukje in intelligentie. Maar je noemt hier al 4-5 spelers die gewoon verschillende dingen laten zien. Ja, dan kun je toch alleen maar de conclusie trekken dat de afspraken inderdaad niet duidelijk zijn.
Ja, en dat vind ik wel echt schrijnend. Hè? Want ja, ik bedoel, ik heb bij BFC een trainer gehad. Thomas Nies, de jeugdtrainer van Ajax. In onder 17 was hij onze trainer. En ja, daar waren dit soort dingen ook gewoon duidelijk, weet je wel.
Ja.
Van oké, dan gaan we met, als we met rood pakken, dan gaan we van 4-3-3 naar 2 spitsen. En dan rond de middenlijn wachten we het eventjes op of noem maar wat. Op het allerhoogste niveau zou dit moeten zijn. Het is echt pijnlijk.
Ja, ik vind het ook heel pijnlijk. En het enige wat ik denk van, stel nou dat Van het Schip het wel allemaal heeft uitgelegd en die gasten kunnen niet navertellen wat hij in het Nederlands vertelt. Dan moet je volgend jaar, als je een anderstalige trainer voor de groep zou hebben, wordt het helemaal ingewikkeld.
Ja, echt waar. Nou ja, uiteindelijk wordt het allemaal nog erger. Begin tweede helft als Excelsior op 1-2 komt. Voorzet vanaf de rechterflank. Waarbij Rens zich makkelijk laat kloppen door Lamproe.
Oh, dat is wel een understatement inderdaad. Hè? Het is wel weer typisch Rens. Zo slap in die duels. Dat blijft gewoon bij hem aan hem kleven eigenlijk. Hè? En dat, ik vraag me af of hij daar ooit nog vanaf komt.
Ja, het is echt, want hij ook dit. Het is, hij heeft volgens mij geen idee van zijn omgeving. Nee. Totaal niet bewust. En hij doet ook geen enkele. Hij springt niet eens. En dus niet dat Lamproe nou zo'n goede kopper is. De linksbuiten van Excelsior.
Nee, hij deed het nu goed, maar kreeg er gewoon alle tijd en ruimte voor. Ja, dan.
Dan moet Ajax dus met een man minder nog op jacht naar een punt. En liever natuurlijk nog een overwinning. Excelsior heeft uiteindelijk de ruimtes om er nog meer mee te doen. De spelen het ook gewoon simpelweg niet goed uit. En dan redt Ajax in de slotfase toch nog een puntje. Wel weer een goede actie van Rens natuurlijk tussen twee man door. En dan Chuba Ekpom, het lijkt toevallig, maar het is wel een kwaliteit dat hij er dan weer staat. Hè, hoe die bal er ook in voelt.
Ik vind het echt razend knap wat voor moyenne die jongen bereikt in dit Ajax. Daar hebben past alleen maar respect voor. En ik denk dat hij een mooie transfer kan verdienen komende zomer. Want we hebben het al eens eerder gehad, maar het lijkt mij een te dure jongen om hem op de bank te zetten volgend jaar.
Ja, het liefst. Hij is eigenlijk de ideale super sub, maar niet natuurlijk voor een transfersom van 12 miljoen en een salaris van dik 3,5 miljoen volgens mij.
Thijs, wat was het plan met 10 man in die aanvallend in die tweede helft bij een achterstand volgens jou? Wat heb jij gezien? Waar kwamen ze op uit?
Aanvankelijk zag ik vooral Ekpom een beetje als eenmansleger, die dan vaak nog in de diepte werd gestuurd, dat het heel lang duurde voordat er aansluiting was. En het echte slotoffensief, dan ging hij bijvoorbeeld met natuurlijk Sosa en eerder ook Guy, die werd ingebracht, iets opportunistischer spelen. En heel eerlijk gezegd had ik het ook al eerder over die boeg gegooid. Want voetbal, dat zit het er allemaal niet in op zo'n avond. Dan heb je op die manier nog wel wapens waarmee je Excelsior terug kan dringen. En in ieder geval bijvoorbeeld daarmee ook al een beetje aanval als beste verdediging, hun gevaar in de omschakeling een beetje kan bedwingen, toch?
Dat lijkt mij ook. En ik heb ook wel heel veel gezien dat Mika Gods gewoon probeerde 4-5 man weer te passeren. Daar maak ik me wel zorgen om, hè, bij zo'n jongen. Ik denk van dat denk ik, uiteindelijk wil je gewoon dat hij in een ploeg terechtkomt waarbij hij in positie wordt gebracht inderdaad in die 1-1. Nou, daar is Ajax op dit moment nog heel ver van verwijderd, hè. Dus
Klopt. En de andere kant is dat hij zijn acties natuurlijk, dat je ook wil dat hij daar iets meer in gaat doseren. Precies. En een betere balans in vindt. Maar hij moet daarin geholpen worden. Absoluut. Dat gebeurt ook niet. Toch zag je ook dat toen hij het wel die laatste minuut over die opportunistische boeg gooit. Nou, dan komt die goal uit. Taylor raakt nog een keer de lat. Dan zijn er ook nog gewoon kansen om hem te pakken.
Wat je er straks terecht al zei, Excelsior is gewoon een heel matige ploeg. Ja, je speelt tegen de nummer 15 thuis van de Eredivisie. Ik kan me niet schelen. Al zou je met 9 man staan, dan moet je nog kansen kunnen creëren. Ik vind echt, het zegt ook van alles over de samenstelling van de selectie. Te weinig creativiteit. Ook om het van eenmans acties te hebben, ja.
Nu is NEC dichtbij, FC Utrecht is dichtbij, Go Ahead nog iets verder weg. Maar hoe groot is nu de kans dat Ajax alsnog die play-offs ingaat, ondanks het feit dat je zelfs met een vijfde plek de play-offs ontloopt?
Ja, het wordt steeds reëler, maar goed. Je hebt wel ploegen om je heen staan waarbij het ook niet een uitgemaakte zaak is, hè, dat ze een wedstrijd winnen. Dus zo is het ook. En je blijft, de tegenstanders die je gaat treffen, die staan ook laag. Maar ja, kijk maar eens het rijtje tegen ploegen uit het rechte rijtje. Hoe vaak we 2-2 hebben gespeeld en 1-1.
Om heel eerlijk te zijn, acht ik de kans 90% dat Ajax de play-offs ingaat. Ik zie dit niet meer goed komen.
Ja, het past gewoon een grote zucht. Dus ook aanvallend, gewoon te weinig creativiteit om daar nou je kansen aan heen te rijgen. Dus ik ben benieuwd of we Berghuis nog terug gaan zien de komende wedstrijden. Wordt dan wel van de week weer gezegd, hij is een beetje fit. Maar ik weet niet in hoeverre die verstandhouding nog helemaal goed is tussen Berghuis en de technische staf. Kan je inmiddels ook je vraagtekens bij zetten?
Spelen ook wat dingetjes op de achtergrond inderdaad. En het is ook wel opvallend, hè, dat Berghuis dan zelf zegt, tegen Volendam ga ik zeker halen. En John van het Schip zegt, nou, dat moeten we nog maar eventjes zien allemaal. Ja, het lijkt me ook niet meer dat die helemaal op één lijn zitten. Maar daarover wellicht later.
Vooraf
meer.
Trouwens nog wel, er was natuurlijk de vraag, zou Alex Kroese zitten met Potter? Wellicht zelfs op de tribune werd er gezegd, die hebben we niet gezien, hè?
Nee, hij was er niet en die bevestiging is er inmiddels ook. De gesprekken zijn wel degelijk gaande en de lijntjes liggen weer uit. Maar hij was niet in Amsterdam. Jij twitterde dat ook. Het was wel een power move geweest van Kroes als hij dat had gedaan.
Ja, ik moet wel heel eerlijk zeggen. Ik kan me goed voorstellen dat mensen dan zeggen van ja, als hij dat gedaan zou hebben, dat zou ook wel ordinair zijn geweest. Of dat wel, maar ja, ja ik had het ongekend gevonden. Want zoiets heb ik nog nooit gezien bij Ajax in ieder geval. Dus ja.
Nou ja, tot slot, Jan, heb je liever rode wijn of witte wijn?
Nou ja, dat hangt heel erg van de avond af. Ik ga een beetje met Rens mee en zijn rode kaart plan. Yeah. Jij dan?
Volg je. Nee, ook een beetje van wat je erbij eet. Hè. In principe liever wit, maar goed. Een goed stuk vlees is rood natuurlijk ook heel lekker. Ja. Nee, maar ik wil natuurlijk een opmaatje maken naar het wedstrijdwoord. En die komt dit keer gewoon van een collega. Want op het laatste fluitsignaal, Lars Jesse van Eijden, die rode bergwijn erin gooit. Ja terechte winnaar, toch?
Ik denk dat Lars heel wat wijntjes op had, want normaal is hij niet zo grappig.
Nou ja, Lars, als je luistert, goed recept misschien, even volhouden dit. Nee, ja, het is, we gaan eruit met een lach, maar het is om moedeloos van te worden dit Ajax seizoen. Het gaat nog wel een paar weken duren. Dit weekend speelt Ajax niet, het is mede door Koningsdag. En dan daarna op 5 mei, later tegen FC Volendam, zijn wij er weer met een nieuwe wedstrijdeditie. Jan, voor nu, dank je wel en we spreken elkaar snel.
Ja, sterkte.
Dankjewel. Luisteraars, bedankt voor het luisteren en tot de volgende.
Let's go, Ajax.